1. Het eiland Kapa Salama. De studenten in de wijsbegeerte der Rozenkruisers weten dat er een zeer ingrijpende en soms dramatische wisselwerking bestaat tussen de verschillende levensgolven die het universum bevolken. Zoals sommige kleine hemellichamen uit hun banen getrokken kunnen worden door krachtige sterrenformaties, zo zullen meer gevorderde en oudere levensgolven zwakkere en jongere levensstromen uit hun ontwikkelingsbanen kunnen trekken en deze natuurwetmatige ontwikkelingen zo kunnen verstoren dat ingrijpende maatregelen door de verheven leiders van alle leven genomen moeten worden om de hun toevertrouwde godvonken voor vernietiging te beschermen. Deze lering kan op onderscheidene wijzen worden bewezen en wetenschappelijk gefundeerd. En hoewel wij ons niet willen bezighouden met het aandragen en uiteenzetten van deze bewijzen, willen wij u één voorbeeld geven om ons bouwstuk, naar de eis van ons werk, ook esthetisch te verzorgen. Dan wijzen wij u op de dierlijke levensgolf, die als na ons komende en dus zwakkere stroom van ontwikkeling op alle mogelijke en onmogelijke wijzen door de mensheid wordt beïnvloed. Van onze macht ter zake maken wij niet slechts een gepast, doch voornamelijk een hoogst ongepast gebruik. Talloze diersoorten worden door onze boze invloed totaal gedesorganiseerd en de boosheid, woestheid en gevaren die ons vanwege het dierenrijk bedreigen, zijn direct door de menselijke levensgolf veroorzaakt. Onze slechtheid en onvolkomenheid, onze gebroken realiteit, zien we volkomen in het dierenrijk weerspiegeld. De bedervende walm die van het mensenrijk uitgaat, veroorzaakt tal van woekeringen die zich ook in het dierenrijk bewijzen in de golf van schadelijke insecten en de ons leven bedreigende microben en bacteriën die aanvankelijk belast met de transmutatie der organische in anorganische stoffen, geleid door de collectieve geest van verzet in het dierenrijk, zich tegen het menselijke keren met een voor ons ontstellend succes. Op analoge wijze is er sprake van de inwerking der engelenlevensgolf op onze menselijke levensgolf. In een zeer bange stonde van onze pelgrimage, een stonde die vrijwel geheel is toegesloten door de nevelen van het verleden, trof ons een zeer zware slag. Ontwikkelde er zich een voor ons bittere noodzaak die door de levensgolf der engelen werd ontbonden. Tal van legenden en mythen gewagen van dit vreselijke gebeuren. Onder andere lezen wij ervan in de zeer geschonden resten der manicheïstische leringen. Het is echter voornamelijk de Bijbel die ons op het oog sluiert, maar voor het innerlijke weten zeer concreet inlicht over deze gebeurtenissen die een totale verandering brachten in de uitvoeringsmethoden van het goddelijke ontwikkelingsplan dat aan de menselijke levensgolf ten grondslag ligt. Twee groepen uit het Rijk der Engelen, de dusgenaamde Maan- en Marsgeesten, hadden en hebben nog steeds de taak de menselijke levensgolf te helpen bij haar ontwikkeling. De maankrachten bouwen de vorm, terwijl de marskrachten de dynamische energie in deze vorm ontwikkelen, namelijk de kracht der begeerte, opdat uit de wisselwerking tussen vorm en begeerte bewustzijn zou ontstaan. De aangeduide bronnen verhalen ons nu dat een deel der marsgeesten tegen de gestelde geboden in zijn taak al te drastisch heeft uitgevoerd, waardoor het kwaad dat door de wijze voorzienigheid was toegebonden en geneutraliseerd, ontbonden werd en de kindmens wegens zijn gebrek aan rijpheid en volwassen kracht overvleugelde. Het kwaad, de duisternis als negatieve mogelijkheid, moet immers bestaan om de vrije ontwikkelingsmogelijkheid van het goede, het licht, de positieve mogelijkheid te verzekeren. Deze natuurwet is onaantastbaar en ze wordt in een theocratische wereldordening ingevoerd met een goddelijke waarschuwing. Deze theocratische wereldordening wordt in het Genesis-verhaal vergeleken met een hof waarin vele vruchtbomen staan, waarin vele krachten aanwezig zijn. De kindmens wordt door goddelijke handreiking en goddelijk licht ingelicht over al de aanwezige gevaren en waarden. Van verschillende vruchten, krachten en waarden zal de kindmens gebruik mogen maken. Van anderen wordt gezegd: ten dage dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Het kwaad, het is er, doch het is in de aanvang toegesloten, hoewel het door de mens ontbonden kan worden. Er is veel kwaad waarvan u het bestaan kent of vermoedt, hoewel u het zelf niet bedreven heeft en ook niet in het minst het verlangen daartoe bezit. Het positieve waarvan u een deel bewust hebt gerealiseerd, behoedt u ter zake voor experimenten, terwijl het goede waarvan u iets kent, u tevens in staat stelt de gevolgen van het kwade te kennen, zonder het bedreven te hebben. U dient steeds met deze mogelijkheid rekening te houden. Het is niet juist, zoals zoveel mensen beweren, dat we slechts in de school van het positieve kunnen vorderen, nadat we de resultaten der negatie aan de lijve hebben gevoeld. Een ervaring in het redelijk zedelijk bewustzijn is voor sommigen voldoende, terwijl anderen voor dezelfde bewustzijnservaring door bergen vuil heen moeten waden. Om te weten dat alcohol slecht is, behoeft ge nog geen dronkaard geweest te zijn, terwijl u toch volkomen vrij bent tot een dergelijk misbruik over te gaan. Wij willen u maar zeggen dat het principieel mogelijk is het kwaad gebonden te houden zonder van de mens een levende automaat te maken. Dat het mogelijk is alles bewust te realiseren zonder bittere ervaring. De goddelijke liefde is zo volstrekt dat we in deze klaarheid alle latente mogelijkheden zullen kunnen ontwikkelen. In het grijze verleden vielen wij dan ook ten offer aan het experiment der afgedwaalde luciferische geesten. Zij ontbonden een ontwikkelingslijn die het negatieve een kans bood de jonge mensheid te overvleugelen. Als gevolg daarvan degenereerde de vorm waarop de dood en de daaropvolgende reïncarnatie als noodmaatregelen moesten worden ingesteld om de menselijke levensgolf in ontwikkeling te houden. De gevolgen deze zondeval waren ontzettend en zonder uitzondering hebben wij sedertdien de wrange vruchten daarvan moeten plukken. En nu, uit tegen natuurorde, eten wij van de verboden waarden. Doch vanaf het moment deze val zien wij de Christus-hierofanten optreden en wordt de komst aangekondigd van hem in wiens kracht wij eenmaal de kop van de oude en slechte slang zullen kunnen vermorzelen, terwijl zij ons de verzinnen, de hielen, zal kunnen vermorzelen. Velen hebben zich afgevraagd wat in Genesis 3 deze verzinnen toch te beduiden hadden. Toch moet deze mededeling zeer begrijpelijk worden geacht. Wanneer onze hielen geschonden zijn, kunnen wij niet lopen. Met andere woorden, de tot werkdadigheid ontbonden negatieve krachten zullen, krachtens hun wezen, al het mogelijke doen deze ontwikkeling te belemmeren en zo mogelijk te vernietigen. Welnu, in deze titanenstrijd bevinden wij ons allen. De zwarte krachten spannen zich tot het uiterste in om de verzinnen der mensheid te vermorzelen. En helaas, bij zeer velen zijn zij daarin al te zeer geslaagd. Doch daarnaast zien wij de Christus-hierofanten optreden in een glorieus reddingsplan, waar de mens, zij het dan op instigatie van derden, het kwaad zelf ontbonden heeft, daar moet de mens, krachtens het godsplan, zelf het kwaad weer opsluiten. Hij zou dat zeer gemakkelijk kunnen doen, daar hij te zijner redding eveneens kan handelen op instigatie en in de kracht van derden. Niemand minder dan Christus stelt ons in staat wederom kinderen Gods te worden. Het reddingsplan der Christus-hierofanten, der witte broederschap, komt er in het kort op neer een voldoend aantal mensen door positieve training hunne latente vermogens in Christus liefde een krachtveld te doen vormen, waardoor ten eerste het kwaad zal worden teruggedreven en gebonden en ten tweede een nieuwe opvoedingsmogelijkheid zal worden verschaft aan de ongetelde miljoenen die deerlijk gewond en met geschonden voeten op het pad der mensheid zijn neergezegen. Deze tweevoudige taak wordt ons onder andere in het wonderbaarlijke openbaringenboek uiteengezet. We zien daar het beest opgesloten in de afgrond en de inzet van het dusgenaamde duizendjarige rijk, waarin de mensheid gereed zal worden gemaakt voor de definitieve strijd tegen het kwaad, dat afdoende zal worden geneutraliseerd. Wat aanvankelijk, tijdelijk mogelijk zal worden door het ingrijpen van de witte broederschap, zal dan door de gehele mensheid in daad en waarheid worden bevestigd, zodat een nieuwe ontwikkelingsspiraal, aangeduid als het nieuwe Jeruzalem, zal kunnen worden bestegen. Het mag als logisch worden geacht dat de neofieten in de mysterieschool van het Rozenkruis bij al hun voorbereiding en de geestelijke ontwikkeling waarvoor zij worden geplaatst, ook inzicht dienen te bekomen en volkomen georiënteerd moeten worden ter zake van het duizendjarige rijk dat door de oude Rozenkruisers als Christianopolis en in de hedendaagse geestenschool als de theocratie wordt aangeduid. Bij een onderzoekingstocht in de wereldberoemde bibliotheek van het Britse Museum te Londen ontdekten wij enige jaren geleden het weinig bekende werkje Christianopolis van Johannes Valentinus Andrea, de auteur van de Fama Fraternitatis. Dit document der Rozenkruiser Broederschap dateerde van 1619, dat mogelijk reeds een paar honderd jaar in deze boekerij verblijf had gehouden. Zonder dat iemand er naar omkeek, konden wij in een Engelse vertaling mee naar Nederland nemen, innerlijk gevoelende dat we de inhoud daarvan aan het daglicht moesten brengen en van commentaar voorzien, opdat iedere neofiet daarvan kennis nemende zijn arbeid daarop zou kunnen afstemmen en aldus beter dienstbaar zou zijn in het grote werk. Wij zullen ons niet vermoeien met het zoeken van een antwoord op de vraag waarom wij tot deze arbeid geroepen werden, terwijl er kennelijk zoveel beteren zijn die met meer succes deze exploratie zouden kunnen verrichten. En daarom, de drang der dingen volgend, u verbinden met Christianopolis, de staatsinrichting der toekomst. Een stad welker muren in een tijd als de onze zwak opdoemen aan de horizonten van het leven. Nu moet ge erop letten dat Christianopolis twee aanzichten heeft. Driedimensionaal, in de zin ener verwerkelijking van de nieuwe staat, de theocratie, en derhalve gebonden aan tijd en grofstoffelijke verhoudingen. Vierdimensionaal, in de zin der inwijding der levensgemeenschap, bekend als de witte broederschap, die van de lekenbroeder een burger van twee werelden maakt. In driedimensionale zin is Christianopolis de levensgemeenschap der toekomst, te verwerkelijken door mensenhanden, mensenhoofden en mensenharten, in goedheid, waarheid en gerechtigheid. In vierdimensionale zin kan Christianopolis direct beleefd worden door een ieder die waarachtig wil. Bij de beoordeling van Andrea's werk moeten wij met dit dualisme voortdurend rekening houden, want de verwerkelijking van het tweede aanzicht is de goddelijke troost, de kracht des Heiligen Geestes, die de neofiet komt vervullen als hij in bitter lijden en hevige strijd het eerste aanzicht tracht te verwerkelijken. Derhalve grijpt Christianopolis als bouwstuk van de broederschap van het Rozenkruis ver en ver uit boven de schepping van Bellamy en het streven der Bellamianen. De eerste grondde haar staat in de kosmische krachtlijnen van het esoterisch christendom. De laatsten trachten deze staat te stichten zonder innerlijke vernieuwing. Ieder dient te begrijpen dat de bouwers steeds gerekruteerd worden uit mensen die bereid zijn het pad van innerlijke vernieuwing te gaan. Gaan wij thans op weg naar Kapar Salama, waar de nieuwe staat gevestigd is. Er wordt ons in het eerste hoofdstuk van Christianopolis een mens geschilderd die totaal losgekomen is uit de verwording van alle levenswaarden en gaat zoeken naar een oplossing, naar een licht in het duister. Terwijl ik als vreemdeling door de wereld zwierf, geduldig lijdende onder tirannie, bedrog en huichelarij, een mens zoekende en niet vindende wat ik met zo groot verlangen zocht, besloot ik nogmaals uit te varen. Hij stapt in innerlijke geloofsverzekerdheid in een schip dat het teken Kanser in zijn vlag voert en zet koers over de Academische Zee. Hierbij dient nog te worden vermeld dat de naam van het schip Fantasie is. De Academische Zee is een zeer woelig en gevaarlijk vaarwater en de reiziger weet zeer goed dat hij zijn leven gaat wagen door de vele tegenwerkende factoren die uit domheid voortspruiten. Hoewel de omstandigheden waaronder de reis begonnen werd aanvankelijk zeer gunstig zijn, steekt er al spoedig een hevige storm op. Alle krachten worden ingespannen, doch het schip wordt door het geweld zo geschonden dat het zinken moet. De opvarenden trachten het vege lijf te redden, doch velen zinken weg in het water. Anderen worden ver uit elkaar geslagen en Johan Valentin Andrea wordt tenslotte zonder één metgezel, worstelende met de golven, aan land gedreven van een onbekend eiland. Het eilandje blijkt zeer klein te zijn, doch het bevat een grote overvloed van alles en er is geen stukje grond te zien dat niet in cultuur is gebracht of op de een of andere wijze voor het algemeen nut gebruikt wordt. De naam van het eiland is Kapar Salama. De ligging op het zuidelijk halfrond, 10 graden van de Zuidpool, 20 van de Equador en ongeveer 12 graden onder het teken van de stier. De vorm van het eiland is als die van een driehoek. De omtrek 30 mijlen. Andrea krijgt de indruk dat hij een gehele wereld in het klein aantreft, zich ontwikkelende in een eeuwige vrede. In zijn hemd, als enig resterend kledingstuk, stapt hij aan dit gewijde strand van Kapar Salama aan land en daar wordt hij ontvangen door een der bewakers van het eiland, die hem uitnodigt met hem mee te gaan naar de stad om van het nodige te worden voorzien. Gelukkig zijt gij, wiens lot het geweest is, na zulk een ernstige schipbreuk op deze plaats aan land geworpen te worden. Zo spreekt de bewaker van het heiligdom en de schipbreukeling antwoordt: God zij gedankt ere zij God. Het zal u waarschijnlijk niet veel moeite kosten dit eenvoudig gesluierde begin te doorgronden. Wanneer we stuk geslagen zijn naar onze lagere natuur en doorlouterd worden van een brandend verlangen om wereld en mensheid te redden en te tillen in een nieuwe levensrealiteit, rest ons maar één werkmethode, één werkmogelijkheid, namelijk het kruis, de zielenbloedstorting voor wereld en mensheid in zelfoffering en zelfverloochening naar het verheven voorbeeld van Christus Jezus onze Heer. Daarom stapt de neofiet in een schip dat het teken Kanser in zijn vlag voert. Kanser is, zoals u weet, het nadierteken, de voet van het kruis, dat in ons leven opgericht staat. En alleen in dit teken zal men kunnen overwinnen. Wanneer het bewustzijn van de neofiet met deze magie van het kruis verweven is, is er bij hem ook innerlijk weten dat hem aanraakt. Een verbonden zijn met een universele kracht waarvan hij iets in zijn bewustzijn realiseert, toch waarvan het overgrote deel zich in het ijle niet verliest, zoals de zee zich aan de verre einder verinnigt met de hemel. Wat hij speurt, het zijn golven, golven van kracht die schijnbaar zonder zin reizen en dalen. Golven die hem roepen zich aan hen toe te vertrouwen op de reis naar het redelijk, zedelijk kennen van het Godsplan met wereld en mensheid. Zo gaat het schip dan met het teken Kanser in top uitvaren in de academische zee van het innerlijke weten. In een vertrekking van zinnen, in een fantasia, vaart de leerling over de bruisende oceaan der ongekende mogelijkheden om het abstracte, ongekende te kunnen grijpen tot een concrete waarde en het uit te dragen bij zijn kruisgang naar de Calvarienberg. Doch dit opstijgen in het abstracte zijn is geen gedicht, geen liefelijk dromenspel, maar een heldentorsen, een intense zielenworsteling. En zo, uitgeput en verslagen, geen uitweg meer ziende, komen wij aan in Kapar Salama. Kapar is afgeleid van het begrip bok of lam. Salama van het begrip wijsheid. Kapar Salama, ontstaan van het laatste restje zelfhandhaving, opgenomen in de eeuwige wijsheid van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Om de betekenis van het eiland nog nader te preciëren, wordt ons de magische ligging opgegeven. 10 graden van de Zuidpool. 10. Het kabbalistische symbool van de hand Gods. De Zuidpool, het medium Kuli, de poort des Heren, de top van het kruis, waarop het hoofd zich buigt met de kreet. Het is volbracht. 20 graden van de equator. 20. De kabbalistische formule voor het begrip ontwaken uit de dood. Mogelijk geworden na het overschrijden van de evenaar. van de scheiding tussen het negatieve en het positieve, tussen de neergang en de opgang, tussen duisternis en middaghoogte. 12 graden onder de stier. 12. Het kabbalistische symbool voor het profetisch visioen dat oprijst uit een eventueel gevulde schatkamer. Het geestelijk kapitaal, gesymboliseerd door Taurus, de stier. De vorm van het eiland is als die van een driehoek. Het mystieke vrijmetselaarssymbool van de Trigonum Igneum, de vurige driehoek van goedheid, waarheid en gerechtigheid. De omtrek van het eiland is 30 mijlen. Een Jupiterische aanduiding van de witte broederschap, het zevenvoudige krachtveld van de ingewijde. Uit dit magische weten, uit deze godskracht, uit deze eeuwige bronwel, bouwt Johann Valentin Andrea zijn staatsidee, zijn Christianopolis. En het moet ons met een jubel vervullen door hem de stem van de bewaker van het heiligdom te mogen vernemen. Gelukkig gij, wiens lot het geweest is, na zulk een ernstige schipbreuk aan land geworpen te worden. En wij kunnen slechts stamelen. God zij gedankt. Ere zij God.